van harte welkom bij de Bijbelpodcast van Christen voor Israël. Met interessante sprekers, boeiende onderwerpen en Bijbelse duiding. Bij mij aan tafel vandaag Henk Binnendijk. Henk, van harte welkom.
Dank je.
We kennen elkaar al een hele poos, dus we zeggen gewoon je en jij tegen elkaar. Maar fijn dat je vandaag in de studio bent gekomen. We gaan eerst, zoals we eigenlijk meestal doen bij onze uitzendingen, gaan we eerst kort kijken naar wat het nieuws de afgelopen dagen heeft gebracht over Israël. Dan gaan we een aantal zaken bespreken en we eindigen met het Bijbellezen en met bidden voor Israël. De aanvallen die zijn nu een maand terug. Hoe kijk jij terug op de afgelopen maand?
Het is voor mij een moeilijke maand geweest. Mm-hmm. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Wat daar gebeurd is, dat ene kleine stukje land waarvan Israël dacht dat ze daar veilig waren, wordt door de buurman bij verrassing. Zoveel mensen gedood, zoveel mensen ontvoerd, waar eigenlijk niemand op gerekend had. En als je dat ziet, ik zie hier de foto's hangen van de mensen die ontvoerd zijn. Ja, ik heb een moeilijke maand.
Mm. Ja.
Het houdt me ontzettend bezig, het versombert me, het maakt me moe. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk het lichtpunt van de christen. Het komt goed.
Uiteindelijk komt het goed.
Israël is het volk van God. Mm-hmm. En God valt echt niet in slaap. God weet wat hij doet, wat hij toestaat, wat hij van plan is. Gods verstand is niet te doorgronden, zegt de Bijbel.
Ja.
En het is zo'n ingewikkeld, ik denk soms, Heer, ik weet niet of dat mag, maar daar zat ik al aan te denken een paar weken geleden. Ik heb soms heel veel medelijden met God.
Ja.
Hoe moet je in zo'n ingewikkelde situatie, hoe moet je ingrijpen? Je wilt ook mensen niet onnodig in de moeite brengen. En dus het is, dus klinkt misschien heel gek. En sommigen zeggen, hoe kan je nou medelijden hebben met God? Ik heb het wel.
Ja, nee, want wat je eigenlijk noemt, aan beide kanten is ontzettend veel lijden. Het ministerie van Gezondheid onder bestuur van Hamas, die heeft aangegeven dat er nu meer dan 10.000 doden zijn aan de kant van Gaza. Ja. Dat is natuurlijk ook een enorm drama wat zich daar aan het voltrekken is.
Ja. En dat natuurlijk, kijk, voor een deel voltrekt zich dat drama aan mensen die superschuldig zijn aan de terroristen daar. Maar voor een veel groter deel onttrekt zich dat drama aan degene die onschuldig zijn. Die daar wonen, die het enige plek is die ze daar hebben. En dus het is ook, dat vind ik een, ik weet niet of je in die richting nog gaat met een vraag, dat vind ik een moeilijke situatie.
Ja.
Waar sta je achter? Waar bid je voor?
Ja. Dat is moeilijk inderdaad. Ja. Daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. Want ook binnen kerken is dat een moeilijk onderwerp. En vinden ook voorgangers dat vaak lastig. Van hoe vind je daar een weg in, zeg maar, samen als gemeente. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Gisteren is er een wereldwijde oproep geweest tot gebed. Dat is vanuit een heel groot aantal rabbijnen in Israël. Die Joden hebben opgeroepen om te bidden. Maar ook christenen wereldwijd hebben opgeroepen om te bidden. En dan ook Psalm 122 te lezen. Wat vind jij van zo'n oproep?
Prachtig. Mm-hmm. Prachtig. Ik ben natuurlijk veel in Israël geweest. Wel meer dan 50 keer. En een van mijn herinneringen is dat ik een hele goede relatie had met een rabbijn die net zo oud was als ik. Mm-hmm. Rabbijn Brotman, hij heeft in Nederland, was hij geloof ik hoofdrabbijn, maar dat weet ik niet meer. Maar wij hadden een super goede relatie en dat was iets heel wonderlijks, want ik heb dat later een keer op televisie gezegd. Ik heb met rabbijn Brotman nooit de naam Jezus genoemd. Mm-hmm. Nooit. Later kreeg ik brieven toen ik dat op tv vertelde van mensen die mij dat zeer kwalijk namen. Mm-hmm. En die openlijk, predikers, die zeiden, jij moet straks voor God verantwoording afleggen dat jij in gesprek met een Jood niet over Jezus spreekt. Mm-hmm. Ik ben zeer dankbaar dat ik het niet gedaan heb. Mm-hmm. Hij was van mijn leeftijd, hij was 3 jaar en toen werd zijn hele familie weggevoerd naar de vernietigingskampen. Hij is de enige die het overleefd heeft. Moet ik hem gaan vertellen hoe geweldig Jezus is? Mm. Hij kwam in christelijk Europa. Het was Jezus voor en Jezus na. En dus ik ben heel dankbaar dat ik dat niet gedaan heb. Maar geestelijk stonden wij ontzettend dicht bij elkaar. Hij kon tegen mij zeggen, Henk, als de Messias komt, En het blijkt dat het dezelfde is als die bij jullie al gekomen is, zal ik mij daar geweldig over verheugen.
Ja.
Zo was over onze relatie.
Ja, dus en ik staat denk heel dat wij,
ja, ja.
Ja.
Ik denk dat wij als christenen in ons getuigenis naar de Joden heel voorzichtig moeten zijn. Want als zij bedenken wat wij ze hebben aangedaan in christelijk Europa, dan heb je niet zoveel meer om die naam te noemen.
Nee. Nee, dat past de terughoudendheid,
ja,
bedoel je?
Absoluut.
Ja. Even een vraag. Hoe komt het dat de hele wereld over Israël valt?
Omdat de volken niet kunnen hebben dat God één volk uitgekozen heeft. Mm. Ik denk even aan Jacob. Jacob had ook 12 zonen. En degene waar hij het meeste mee had was Jozef. Mm-hmm. En God heeft het meeste met Israël. Maar de broers van Jozef waren daar niet zo enthousiast over. Mm-hmm. En vader Jacob gaf zijn zoon Jozef een heel prachtig gekleurd kleed waar hij de hele dag in rondliep. Mm-hmm. Dus die jongens, en toen kwam Jozef ook nog dat hij gedroomd had. Mijn schoof richtte zich op. Nou, toen hadden ze een geweldig hekel aan hem. Toen hij een keer door zijn vader naar zijn broers toegestuurd werd, die waren met schapen met de kudde weg. Toen zei ze, jongens, daar komt die dromer, we gaan hem doden. Mm-hmm. Het is niet zo ver gekomen, God heeft hem bewaard. Maar dat gebeurt er natuurlijk als God uit alle volken één volk uitkiest. Mm. Dat is pedagogisch niet zo verstandig, maar hij deed het wel.
Ja, maar als je dat dan vertaalt naar vandaag, want dit is een verhaal van duizenden jaren geleden uit de Bijbel.
Ja.
Maar kun je dat dan ook toepassen op het hier en nu, op het Israël, de staat Israël die nu in oorlog is?
Antisemitisme is eeuwig. Als je, dat is heel, heel, heel triest wat ik zeg, maar als je in de Bijbel leest, dan als de Heer Jezus komt, komt er eerst een duizendjarig vrederijk. Dan is Jezus op aarde met zijn bruid, met degene die hem kennen, die heeft hij meegenomen naar de aarde. Dan is er 1000 jaar vrede op aarde met Jezus als koning, als vredevorst. Mm-hmm. Dan wordt de duivel voor een tijdje losgelaten. Die was gevangen gezet. En wat gebeurt er? De volken trekken van alle kanten op tegen Jeruzalem om Jeruzalem in te nemen.
Is dit wat je nu ziet gebeuren?
Ja. Antisemitisme houdt alleen op als God het uitroeit. Mm. En voor die tijd moeten wij er ontzettend tegen strijden, begrijp me niet verkeerd. Maar we krijgen het niet weg. Mm. Zit veel te diep. En nogmaals, in een gezin pikken de kinderen het niet als er één uitgekozen wordt die meer voorrechten heeft dan de ander. Mm. En onder de volken ook niet. Maar vergeet daarbij ook niet, ik had dus een gesprek met een Jood in Nederland. En ik zei met een beetje jaloerse blik, zei, ja, maar jullie zijn toch Gods uitverkoren volk. En toen keek die man, toen zei hij, wil jij het een tijdje? Mm. Dat is natuurlijk de andere kant. Er is geen enkel volk op deze aarde heeft tot op de dag van vandaag zo geleden als Israël. Hmm. Alle eeuwen door. Ze zijn de wereld ingejaagd. Ze waren nergens welkom. Er waren de pogroms. Ze kregen de zenuw als het Pasen ging worden. Er waren zelfs grote mannen als Luther die opriepen tegen, we moeten de Joden er allemaal uitgooien. We moeten de synagogen verbranden en hun boeken. Zelfs Luther, grote man, is op het eind van zijn leven daarin fout gegaan.
Ja.
Dus waar zijn deze mensen nog veilig? Ze hebben verschrikkelijk geleden. Tot op, en nu weer. Mm. Nu brandt het weer los. Aan alle kanten zie je dat.
Ja.
Antisemitisme.
Ja. Nu voelen kerken, daar hadden we het net over. Kerken voelen vaak een spanningsveld. Hè? Want in de gemeente zijn er mensen die pro-Israël zijn. Er zijn mensen die een stuk kritischer staan tegenover Israël. En dominees zitten daarmee in hun maag. Want ze willen wel bidden voor Israël, maar ze weten niet hoe. Wat zou jij die dominees adviseren?
Ik zit natuurlijk ook met dat dilemma. Hè? Mm. Als ik de beelden zie van de kinderen, van de vaders, moeders, baby's in Gaza, die zo verschrikkelijk lijden, dan vind ik dat heel erg moeilijk. Mm. Maar als ik de beelden zie van Israël, hoe er zoveel ontvoerd zijn en niet te vinden zijn, en de families in Israël verschrikkelijk vol angst zitten, leven ze nog, zijn ze overleden, dan ben ik daar ook bewogen mee. En daar top ik mee. Mm-hmm. Ik heb besloten om uitsluitend en alleen te bidden voor Israël.
Mm-hmm. Waarom?
Omdat Gods volk is. Omdat het Gods volk is. Omdat het God aan het hart gaat. En ik weet van al de nood van die mensen. En ik neem dat mee in mijn hart. En ik heb het er zwaar mee. Maar ik bid alleen voor Israël. Hmm. Dat waag ik. En ik zie natuurlijk om me heen dat dat bij sommigen gebeurt. Maar bij veel meerdere niet. Ook in de kerken niet. Die bidden zowel voor het een als voor het ander. Daar heb ik geen vrijmoedigheid voor.
Maar Palestijnen zijn toch ook kinderen van God?
Wie zegt dat?
Is dat niet zo?
Sommigen, denk ik. Mm-hmm. Sommigen. Maar ze behoren niet tot het uitverkoren volk van God. Dat maakt voor mij toch een verschil. Dus ja. Ik blijf me, tenzij God mij openbaart dat ik het anders moet gaan doen. En ik nogmaals, ik hou van de mensen in Gaza. Dat is het allemaal niet. Ik hou niet van de terroristen, want het is natuurlijk verschrikkelijk volk. Maar ik kies voor Israël als het om een gebed gaat. Mm. Voor Israël en Israël alleen. Ja. Omdat het God is en Gods volk is.
Ja. Heb je het er ook wel eens over met mensen in jouw omgeving? Bijvoorbeeld in de kerk of met vrienden of met familie?
Weinig. Mm-hmm. Ik ben al zo, ik ben ietsje ouder dan jij. Ik ben 89, ik ben al zo moe. Ik ben ook met heel veel dingen gestopt omdat ik het niet meer aan kan. Ik heb dit bij uitzondering met groot genoegen aangenomen. Ik vond het heel fijn dat je belde. Ik doe het met mijn hele hart. Omdat het voor Israël is. Maar als ik op een verjaardag ben, breng ik Israël niet te bedden hoor. Mm. Want ik weet precies wat er tegen me aangezegd wordt. En dat kan ik allemaal niet meer aan. Dus dat ga ik uit de weg.
Ja, begrijp ik. Maar er zijn natuurlijk heel veel kijkers die dat wel doen. Die het er wel over hebben. Wat zou jij hun adviseren? Wat voor tips zou je hun kunnen geven? Wat moeten zij zeggen in een gesprek onder christenen als het gaat over Israël?
Als dat christenen zijn die ook denken zoals ik dat dus doe en zich uitsluitend met hun gebed op Israël richten, dan moeten ze maar eens kijken wat ze zeggen op een verjaardag tegen jou. Mm. En, je kan erop wachten wat je tegen je krijgt. Mm. Maar ze krijgen mij dat tot hiertoe niet, als God me anders openbaart, maar tot hiertoe blijf ik alleen en uitsluitend voor Israël, voor Gods volk, voor Gods zaak bidden.
Ja. Hoe in Nederland is het sentiment in de loop van de jaren veranderd ten opzichte van Israël? Jij bent al 89, je hebt het hele bestaan van de staat Israël vanaf 1948 tot nu meegemaakt. En ook dat sentiment in Nederland, hoe is dat op jou overgekomen?
Vertel jij mij dan eens wat het sentiment van Nederland is. Waar gaan jouw gedachten dan naar uit?
Dan denk ik aan berichtgeving die we in de media zien. Dan denk ik aan de vele pro-Palestijnse demonstraties die er zijn. En toch dat Israël heel veel kritiek krijgt.
Ja, nou, ik lees twee kranten. Ik lees Leids Dagblad, dat is een regionale krant bij ons. Een pure wereldse krant. En ik lees het Reformatorisch Dagblad. Mm-hmm. Ik ben heel blij met het Reformatorisch Dagblad. Hoe bewogen en hoe positief die zijn voor Israël. Dat doet mij heel goed, dat lees ik erg graag.
Ja, maar dat is een van de weinige kranten die positief is.
Maar ik denk dat de groep die alleen achter Israël staat en vooral achter Israël staat ook een kleine groep is.
Mm. Ja. Vind je dat jammer?
Tuurlijk. Kijk, ik hou me vast aan het feit dat ik weet, jongens, het komt echt goed. God zit op de troon van het heelal. Dat is een prachtig lied wat ik elke dag zing. Dat is, voordat ik naar bed ga, mijn vrouw gaat eerder en ik kom wat later. En dan loop ik door de kamer heen en zing ik God and God alone. Mm-hmm. Created all the sing, the melo. God en God alleen. Ja. Je denkt toch zeker niet dat God zich in de maling laat nemen. Psalm 2 is erin heel erg leuk. Hè? Dan wordt er gezegd dat de volken optrekken tegen God en tegen zijn gezalfde. En in dat geval is dat Israël.
Ja.
En dan staat er voor God die in de hemel zetelt lacht. Die er spot met hen. Je denkt toch zeker niet dat wij een tegenpartij hebben van wie wij het winnen kunnen of zo. God is de Almachtige.
Ja.
En het komt absoluut goed.
Ja, uiteindelijk wel. Goed, je noemde al net ook het toenemende antisemitisme. En dat zijn dingen ook waar, denk ik, heel veel mensen in Nederland zich zorgen over maken.
Ja.
Ook buiten Nederland. In Frankrijk en Engeland zijn cijfers over de afgelopen maand naar buiten gekomen. Dat er een explosie is, zo wordt het genoemd, in de media van antisemitisme.
Ja.
Maak je je zorgen om Nederland?
Ook vanuit de kerken, want de kerken hebben natuurlijk ook vaak, als ik lees hoe de PKN erover denkt, ja, dat is ook een dubbel, zowel de een als de ander. En de een heeft geen voorrechten boven de ander. Ja, dan schaam ik me als ik dat lees. Mm. Dat vind ik jammer.
Waarom?
Maar dat heeft ook weer te maken, Sarah, met het feit dat mensen de Bijbel zo weinig lezen. Als jij de krant leest, veel de krant leest en veel naar het journaal kijkt en niet in de Bijbel leest, dan krijg je dat soort gedachten.
Ja.
En dan kan het heel goed zijn dat je Israël kwalijk neemt dat ze een hek neerzetten, zodat er geen water en geen voedsel meer doorheen kan. Israël heeft dat heel goed doorgedacht, omdat het voor de mensen in Gaza nog de beste manier is om ze te helpen en om met ze om te gaan. Mm. Maar dat moet je wel weten wat er in de Bijbel staat.
Ja, wat staat er in de Bijbel? Staat er iets in de Bijbel over deze tijd waarin we nu leven, dat Israël zo heftig in oorlog is?
Jawel. Jawel, wat ik zo straks al even noemde, dat na 1000 jaar vrederijk alle volken van over de hele aarde optrekken tegen Jeruzalem om het te vernietigen. Mm-hmm. De Bijbel is niet... Kijk, het komt goed. En daar hou ik me ontzettend aan vast. Die in de hemel zit tot lacht. Die Heer spot met hen. Maar we gaan wel eerst door de, wat de Bijbel noemt, door de barenzwee. Mm-hmm. Het kind zal geboren worden om dat beeld aan te houden. Maar we krijgen allemaal, hoor, christen en niet-christen, nog een moeilijke tijd. Weer even terug naar rabbijn Brotman. Ik zei tegen hem in een gesprek, ik zeg, rabbijn, ik denk dat wij als christenen en joden nog een hele zware, moeilijke tijd tegemoet gaan. Mm-hmm. Toen keek hij me een beetje weemoedig aan. Toen zei hij, heeft Israël nog niet genoeg gehad? Mm. Het was voor mij een profetie.
Ja.
Maar ook Israël gaat nog een moeilijke tijd tegemoet. Maar zal uiteindelijk uit de bus komen als het volk van God. Er zijn profetieën. En het is een beetje moeilijk nu om dat in de Bijbel allemaal terug te vinden. Maar er zijn profetieën waarin duidelijk staat dat alle volken over de hele aarde zullen weten dat Israël Gods uitverkoren volk is. En dat al die volken zich zullen buigen voor Jezus die op aarde is als de koning van het heelal. Het komt goed.
Ja, maar dat is moeilijk voor te stellen nu. Hè? Nu je ziet dat er zoveel vijandschappen is en dat er veroordelingen zijn.
Gaan wij ook doorheen, hoor. Ook als christenen. Ja. Vergis je niet. De Bijbel spreekt, daar heb je ook weer van die dingen waar je eindeloos over heen en weer praten kan. Maar de Heer Jezus zegt dat er in het eind van de tijd een grote verdrukking zal zijn.
Mm-hmm. Ja. Hoe kun je daar het beste als christen op voorbereiden?
Door veel in de Bijbel te lezen. Mm-hmm. Dat klinkt natuurlijk heel makkelijk zo, maar door een relatie te hebben. Hè. Mm-hmm. Ik was zondag in de kerk en daar hadden ze het over, had de dominee het over de 5 wijzen en de 5 dwaze meisjes. Je kent dat, ze verwachten allemaal dat de bruidegom komt. Ze hebben allemaal een lamp die brandt, maar de wijzen die hebben een kruik met olie. En toen het erop aankwam, midden in de nacht en de lampen uitgingen, hadden die wijzen een kruik met olie, waardoor ze hun lampen weer brandende kregen. En toen vroegen die andere groepen, geven ons wat van jullie olie, want onze olie raakt op. En toen zeiden ze, nee, dat is onchristelijk, als je het hebt. En ze vragen erom, je geeft het niet. Maar ze konden dat niet geven, want het geheim van die kruik met olie is dat in hun leven elke dag een druppeltje of een paar druppeltje in die kruik vielen. Dat is het resultaat van een leven lang je laten vullen door Gods geest. Een leven lang Gods aangezicht zoeken, de Bijbel lezen. Als je dat hebt, gaat het niet mis met je, hoor. Nee. Dan behoor je tot de 5 wijzen, dat de Heer zegt, kom binnen. Die andere zegt, ja jongens, sorry, ik ken jullie niet. Nee, zij kenden ook de Heer in wezen niet echt. En de enige garantie voor ons om in die moeilijke tijd er goed doorheen te komen is een hele sterke relatie met God.
Bijbel lezen en bidden.
Ja, maar dan niet als, ja, dat hoort dan of dat moet dan, iets als wat je leven beheerst. Mm-hmm. Christenen zijn mensen, daar heb je weer een ander onderdeel. Christenen zijn mensen die meer van de Bijbel, van de hemel verwachten dan als je straks overlijdt en je gelooft, dan ga je naar de hemel. Dat is mooi. Maar een christen is iemand die nu in de hemel leeft. Johannes op Patmos staat met zijn voeten op de grond en ik zag een deur geopend in de hemel, zegt hij.
Ja.
En ik leef in die twee werelden. Ik weet dat ik hier op aarde en een heleboel dingen waar je mee bezig moet zijn, maar mijn hart is daar. En dat is voor elke dag, dat zoek ik. Heer, mag ik bij u zijn vandaag? Dat is, en dus, dat ja, klinkt bijna overmoedig, maar laat het maar komen, hoor, de moeite.
Nou, je noemde aan het begin van de uitzending, hè, dat de afgelopen maand, dat je daarop terugkijkt, dat het ook wel een moeilijke en een heel zware tijd voor jou was. Heb je ook lichtpunten gezien in die maand?
Jawel. Het feit dat ik nou met jou over Israël praten mag, is een lichtpunt. En er zijn in ons gewone aardse leven veel lichtpunten. Wij zijn allebei 80-plussers. En we leven allebei nog. En we zijn allebei gezond. En we wonen in een leuk huis met een leuke tuin. We hebben een prachtig gezin. Mm-hmm. Wij hadden 5 kinderen. 1 is er onder trieste omstandigheden, kon hij het leven niet meer aan en heeft het beëindigd. Dat heeft een geweldige klap gegeven, dat is 3 jaar geleden. Mm. En daar kom je nooit overheen. Maar wat wij over hebben, de 4 kinderen en 11 kleinkinderen, want er is ook een kleinkind van ons overleden. Mm. Wat wij over hebben is zo innig. Zoveel liefde, we houden zoveel.
Veel om dankbaar voor te zijn, ja.
Van de ene kant naar de andere, hoor. Wij hebben een tafeltje en er staan allemaal kaarten op van de kleinkinderen. Bedankt, bedankt, bedankt. Weet je wel, dat soort dingen. Dus daar verheug ik me in. Dat is ook iets wat mij heel goed doet.
Ja, en als we kijken naar Israël, zie jij daar op dit moment punten van hoop? Want het is een hele hevige oorlog die nu een maand lang aan de gang is. Waar zie jij de hoop?
Nou, voor Israël is dat veel en veel moeilijker. Hè? Mm-hmm. Je zult maar, hier zie ik 240 foto's van Joden, van Israëli's die ontvoerd zijn. Mm-hmm. Je zult maar hebben dat je kind of een paar van je kinderen ontvoerd zijn. Ergens in een tunnel zitten in Gaza en die tunnel wil Israël eigenlijk plot gaan bombarderen. Anders kunnen ze daar geen overwinning behalen. Dan zit je in Israël. Een niet bepaald feestje vieren, hoor. Nee. Dan heb je het, daar moet ik niet aan denken. Als het mij zou overkomen en je kinderen zouden weggevoerd worden en je wist, ja, we moeten daar wat doen, maar we kunnen daar niks doen, want onze kinderen zitten daar en we weten niet waar ze zitten. Voel je de nood? Goh, dat is voor Israël. En nogmaals, wat hebben ze nou voor een stukje? Want de Arabieren hebben 620 keer meer grondgebied dan Israël. Israël is maar een klein landje, kleiner dan Nederland. Dat ene rottige stukje wordt ze niet gegund. Mm. En de Arabieren houden het ook allemaal in stand, want dit is mooi een mogelijkheid om tegen Israël te strijden. Ja. Ze zouden door die hele Arabische wereld vele plekken kunnen vinden waar die Palestijnen goed zouden kunnen wonen. Maar daar denken ze niet over.
Nee.
Peinzen ze.
Nee. We zijn bijna aan het einde van de uitzending en jij gaat zo meteen met ons een Bijbelgedeelte lezen. Maar voordat je dat gaat doen, nog één laatste vraag. Als mensen in Nederland iets voor Israël willen betekenen, op de een of andere manier, wat kunnen ze dan volgens jou het beste doen?
Nou, dat vind ik een van de mooiste instellingen, Christenen voor Israël. Mm-hmm. Jullie doen zoveel voor ze. Jullie halen ze ook uit de Oekraïne vandaan. Van jou heb ik het verhaal gehoord dat je in de Oekraïne was en meegenomen werd door christenen naar een groot meer. En vlak daarbij stond, ik weet niet of ik het vertel of het goed vertel, stond een groot kinderthuis met een paar honderd kinderen. En in de winter lag het meer bevroren en dicht. En die mensen in de Oekraïne en de Duitsers, die hebben allemaal grote gaten gehakt in het ijs. Mm-hmm. En daar die 200 kinderen in gestopt.
Klopt, Joodse kinderen.
Ja. Joodse kinderen, mm-hmm. Joodse school, Joodse kinderen. Wat was jouw vraag?
Nou, mijn vraag is van wat kunnen mensen voor Israël betekenen in deze
veel.
Tijd?
Natuurlijk bidden. Dat is ook logisch. Maar je kunt geven, veel geven. Ook geld. Ook aan een beweging als Christenen voor Israël. Dat is heerlijk om daar te kunnen geven. En misschien heb je kennissen in Israël voor wie je wat doen kan. Mm. Je kan er zo eens naartoe gaan. Mensen zeggen nu, want ik heb contact met iemand en die wilde naar Israël. Maar wat er nu gebeurd is, denk ik dat hij niet durft. Ik moet hem nog een keer gaan bellen. Maar ik weet wel van vroeger, als ze tegen mij zei, joh, het is gevaarlijk joh, naar Israël gaan. Dan zei ik altijd, er is geen enkel land in de hele wereld waar je zo veilig bent als in Israël.
Maar het is nu wel gevaarlijk in Israël.
Het is nu over.
Ja.
En nu
ja.
Over. Daarom vind ik dat zo erg, dat kleine rottige stukje wat God ze gegeven heeft. God zegt, het is mijn volk. Mm. En God heeft gezegd, dit is mijn land. Daar is de Bijbel duidelijk over. En ik geef mijn land aan mijn volk. Dat pikken we niet. Mm. Dat mogen, zelfs dat mogen ze niet hebben. Mm. Kun je dan anders dan huilen over de situatie van Israël?
Ja.
Ze dachten dat ze veilig waren. En dan komt de buurman met zo'n verrassings. En voert ze mensen allemaal mee. En die zitten, en zoveel doden en zitten gevangen daar nu. En dus mijn hele hart huilt om Israël.
Ja.
En wat je kunt doen, nogmaals, een stichting als Christen voor Israël vind ik prachtig.
Ja, vlag ophangen ook? Een vlag ophangen?
Ik heb een vlag, Israëlische vlag, van jou gekregen. Die heb ik op 14 mei heb ik hem opgehangen.
Ja.
Ik was een beetje angstig. Ik dacht, straks komen de stenen door me uit. Maar het is niet gebeurd. Nee. En ik ben op de manifestatie geweest in Amsterdam. Vond ik heerlijk. Omdat, ja, heb je weer zoiets. Dan komen moeders vertellen dat vorige week hun zoon van 18 gestorven is.
Ja.
In het leger.
Ja.
Ik heb daar staan te huilen.
Ja.
Daarom... Het is voor mij Israël en Israël alleen. Het is voor God Israël. En die andere volken tellen ook mee. Maar Israël is, zoals de Bijbel het zegt, Gods oogappel.
Ja.
Geen plek is voor God zo gevoelig als het volk en het land van Israël.
Mm-hmm.
En daar zijn we, dat redden wij nooit hoor. Je moet niet denken dat wij dat van, dat wij dat van God kunnen winnen.
Nee.
En wat willen de Palestijnen? Die willen niet jullie een land en wij een land. Die zeggen nee, Israël eruit. En het land Israël is voor de Palestijnen.
Ja.
Ja, maar moet je daar dan mee? Moet je dat, hoe moet je dan onderhandelen?
Ja.
Dus nogmaals hoor, ik kan niet genoeg benadrukken hoe bezorgd en verdrietig en somber ik ben als ik aan Israël denk.
Ja.
Heeft Israël nog niet genoeg gehad, zei hij.
Mm-hmm. Dat ja. Welk bijbelgedeelte heb je voor ons?
Ja, dat is een beetje onverwachts dat dat op me afkomt. Ik neem een gedeelte wat bekend is. Jesaja begint ermee. Jesaja is natuurlijk een boek met geweldige beloften. Maar ik begin even over dat... in Jesaja 2, hij begint er bijna mee. Het woord dat Jesaja aanschouwd heeft over Juda en over Jeruzalem. En dat zal geschieden in het laatste der dagen... Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. Dat is de tempelberg, dat is duidelijke taal. Nou, daar gaat de strijd ook om. Want wat willen de Palestijnen? Die willen dat die tempel vernietigd wordt en dat daar de moskeeën geplaatst worden. Vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. De hoogste hoor, van alle volken. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren. Naar het huis van de God van Jacob. Dat is het huis van de God. Opdat hij ons leert aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, Israël, kom, laten we wandelen in het licht des Heren. Het is maar een heel klein stukje uit Jesaja's over.
Maar die belofte dat de vrede...
Het boek is
er vol. Ja, dat de vrede uiteindelijk gaat komen.
Ja, en is er geen oorlog meer? Dan zegt de man, we hebben gehoord dat er vroeger oorlog was. Wat was dat?
Ja.
Voel je hoe? Dus dat houdt ons op de benen in de hemel. God gaat zijn plan uitwerken. God laat, ook een prachtige tekst, God laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. En wat is dat? Dat zegt hij op de eerste bladzijde van de Bijbel. Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heerschappij voeren over de hele aarde. De aarde wordt straks gevuld met prachtige mensen die precies zijn zoals God is. Ons beeld, ons gelijkenis.
Mooi.
Ja, dat wordt... Ik weet niet of wij elkaar dan nog een keer ontmoeten, maar dan dat hebben we er veel op te lachen, hoor.
Ja. Zou je met ons willen bidden, Henk?
Ja. Vader, ik dank u dat dat een van die wapenen is die u ons geeft om te bidden voor uw volk. En u weet dat we daar niet van loskomen, Heer. Eigenlijk door heel de dag niet. Iedere keer van die momenten zijn dat we bidden mogen zeggen, God, we bidden u voor uw volk Israël. We danken u voor uw glimlach, Heer, dat u weet dat u te maken hebt met volken die niet meer zijn, zoals u dat zegt, dan een druppel aan een emmer, een stofje aan een weegschaal. En u gaat uw plannen helemaal uitwerken en wij zijn u daar zo dankbaar voor. En we willen u ook bidden, Heer, dat u ons wil inschakelen daar. Nu, op uw manier, ook met wat wij nu doen, maar straks ook als u komt, Heiland, en wij met u mee mogen komen om de hemel op aarde te brengen. Wat een toekomst, Heer. Heer, help ons om, zolang we nog op aarde zijn, zolang ik nog op aarde ben, door u gebruikt te worden. Het gaat om uw eer, om uw koninkrijk, om uw kracht. En we verheugen ons, Heer, dat het uiteindelijk een hemel op aarde wordt. Dat hemel en aarde, zoals we dat zingen, verenigd tezamen zijn. En dat de aarde geregeerd zal worden door mensen die bestemd waren tot gelijkvormigheid aan het beeld van uw zoon. Zoals de bruidegom is, zo zal de bruid zijn. O Heer, als we over deze dingen nadenken, dan jubelt ons hart en danken wij u. Dank u wel, Heer. Amen.
Amen. Dankjewel, Henk Binnendijk.
Bedankt dat je luisterde naar de Bijbelpodcast van Christen voor Israël. Volg ons op Spotify of abonneer je op ons YouTube-kanaal voor nog veel meer Bijbelstudies over Israël.